Ik zal nog even wachten met de afkondiging, want ik zie dat er nog wat mensen aankomen. Ik zal even wachten dat die ook een plekje hebben gevonden. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Fijn dat u door de gladheid hier bent heen gekomen. Ook een hartelijk welkom voor de mensen die thuis zijn gebleven vanmorgen en de dienst via YouTube volgen. Onze voorganger vanmorgen is dominee Gerlinde van den Berg en de organist is Hendrik Ritsma. Mijn naam is Gea Huizing. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De eerste collecte is voor Dorcas, de tweede collecte voor eigen kerkenwerk. Kunt u bijdragen straks geven in een rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die in voor in de kerkplaats staan. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke groet naar Treinie Huizing en worden gebracht door Greetje Nomden. Na afloop van deze dienst bent u nog van harte welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Twee berichten van overlijden. Op 20 januari is mevrouw Jannie Frankruiter Laning overleden in de leeftijd van 95 jaar. De afscheidsdienst en crematie is op dinsdag 27 januari om 14:30 in Stilleweer, Appingedam. Op 21 januari is overleden de heer Bram Frankes uit Zeerijp in de leeftijd van 91 jaar. Morgen, maandag 26 januari, is de afscheidsdienst vanuit de Jacobuskerk in Zeerijp om 14:30. In de dienst van volgende week zullen wij hen gedenken. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst. Ik zal nu de kaarsen aansteken en daarna zingen we ons intredelied.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Goede God, Gij hebt ons uitgenodigd bij U te komen. Gij kent ons en weet ook dat er dingen zijn die we aan niemand durven vertellen, omdat we ons ervoor schamen. In stilte zeggen ze tegen U. Help ons, God, hoor ons bidden en maak met ons een nieuw begin.
Fijn dat jullie allemaal het avontuur zijn aangegaan om hierheen te glibberen. Ik vond het spannend, maar het is gelukt. En ook alle begrip voor als het u niet gelukt is en u thuis bent gebleven. U hoort er even goed bij. Het is ook goed om weer hier in jullie midden te zijn. Laten we nu als inleiding op ons gebed, ons Kyrie-gebed, zingen lied 836, vers 1 en 2. Laten we God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. De druiven zijn zuur, zo vaak. Vreugde is in geen velden of wegen te bekennen. We staan met lege handen, zo vaak. Worden leeggezogen door alles wat er gebeurt. Onze eigen bronnen staan droog. Vaak kunnen we niet eens meer vragen, alleen nog maar klagen. Om alles wat de aarde op haar grondvesten doet schudden. Om alle stemmen die tot zwijgen worden gebracht. Om alle angst die regeert en de vrijheid verstikt. Om dit alles roepen wij u om ontferming. Wil onze bron zijn, eeuwige bron van licht en liefde, van vreugde, vrede en opstandigheid. Bron van alles wat ons werkelijk doet leven met elkaar en voor elkaar. Zo bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Amen. We zingen lied 463, vers 1, 2, 3 en 4. Laten we Gods naam prijzen, want de barmhartigheid van de eeuwige heeft geen einde. We zingen ons loflied, lied 869, vers 1 en 5. De eeuwige zij met u.
Als Christus in ons midden.
Laten we bidden. Eeuwige, nog voor wij tot u roepen, komt gij tot ons met uw woord dat ons nodigt tot uw koninkrijk. Wij vragen u, bekeer ons tot u, opdat wij uw woord volbrengen. In het voetspoor van hem die ons is voorgegaan, Jezus Messias, onze leidsman, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. Dan heb ik nu ontmoeting met de kinderen staan, dus wie naar de nevendienst gaat, kom maar naar voren. Nou, leuk dat jullie er zijn. Was het glad? Ja? Ja? De hele weg een soort glijbaan. Spannend, hè? Ben je nog gevallen? Oh ja, ja, kan gebeuren. Ja? Niks, geen zeer gedaan? Gelukkig niet. Nee. Vandaag gaat... Wie is de leiding eigenlijk? Ah, u. Gaan jullie het ook hebben over de roeping van de discipelen? Nou, het gaat vandaag over mensen die Jezus gaan volgen... En volgen jullie ook iemand? Dus dat je op internet bijvoorbeeld de filmpjes, de dingen volgt die iemand plaatst. Of een beroemdheid, iemand die je leuk vindt. Of zijn jullie daar nog niet zo mee bezig? Nog niet. Nog niet. Die tijd komt nog, denk ik. Is hier, hebben jullie iemand die je volgt? Iemand van wie je bijhoudt wat hij zo al doet? Of plaatst op internet? Niemand? Niet echt? Nou, wat ik wel doe is, het is een podcast, dus dat zijn gesprekken. De Ongelooflijke Podcast, en die volg ik wel. Daar luister ik altijd wel wat ze daar plaatsen en zeggen en zo. Maar goed, vandaag gaat het over mensen die Jezus gaan volgen. En het is natuurlijk de bedoeling dat wij allemaal ook Jezus volgen. Dus hoe dat eruit ziet, daar moeten we met elkaar over nadenken. Dan mogen jullie naar de nevendienst en we zingen met elkaar het kinderlied. En veel plezier! Toen het licht van de kaas voor de kindernevendienst werd aangestoken, ging de paaskaas uit. En een van de kinderen zei, moeten die weer aansteken? Ja, hartstikke attent. Dus mooi, we hebben het licht ook nog.
De eerste lezing is uit Matteüs 4, de versen 12 tot en met 17. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij keerde niet terug naar Nazareth, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan het meer
en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Tot zover de eerste lezing. Zingen nu lied 158b. De tweede lezing is het vervolg van Matthäus 4. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en ze volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen, en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen. Nee, ik ben al te ver gaan lezen. Tot zover de lezing uit Matthäus. 531, vers 1 en 3. De derde lezing komt uit 1 Korintiërs 1 tot en met 2 vers 5. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig. En in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn, zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijze steunen, maar op de kracht van God. Tot zover deze lezing. We zingen nu de acclamatie.
En dan zingen we ook nog lied 825, vers 1, 6 en 7. Dan heb ik hier voor straks na de uitleg en verkondiging staan orgelspel of stilte. Organist. Orgelspel, mooi, dan weet ze dat. En dan komen ook de kinderen weer bij ons terug. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jaren geleden was ik eens bij een optreden van een kerkkoor. Een familielid die er ook was van een van de koorleden, maar die het in die periode een beetje gehad had met de kerk, zei achteraf: "Jongen, wat een stel kneusjes bij elkaar zeg, heel wat vreemde vogels." Ik ging toen in gedachten de koorleden eens na en ik snapte eigenlijk wel hoe het kwam dat hij dat zei. Het zag er niet bepaald flitsend uit allemaal. Sommigen met oude of vooral ouderwetse kleren aan of een bril die al lang uit de tijd was. Een enkeling met een duidelijk zichtbare lichamelijke beperking en dan nog één of twee aan wie je meteen zag dat ze zich op de meeste plaatsen in de maatschappij niet zouden kunnen handhaven. Of, om met de woorden van Paulus te zeggen, er waren er niet veel bij die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Paulus schrijft dit over de gemeente in Korinthe. Daar was die nog jonge christelijke kerk maar een armoedig, onaanzienlijk clubje. En reken maar dat er vandaag ook door velen zo tegen de kerk aangekeken wordt. De kerk, dat is toch voor mensen die het niet redden, voor de zieken en de zwakken. Als het je nergens lukt in het leven, dan kan je altijd nog in de kerk terecht. Daar zijn ze wel verplicht om uit naastenliefde iedereen op te nemen. Is dat zo? Is dat de kerk van vandaag een opvangplaats voor wie het in de wereld niet kan bolwerken? Heeft de kerk alleen maar wat te melden aan wie maatschappelijk niet slagen? Het beeld in Korinthe wordt nog gekker. Die gemeente is dus een groepje arme mensen zonder enig maatschappelijk aanzien. Maar nu blijkt de stichter ervan ook nog eens een angstige en onzekere man te zijn. Van iemand die met een nieuw verhaal komt, die een gemeente van de grond tilt, verwacht je toch dat het een sterk persoon is met flink veel spreekkwaliteiten en overtuigingskracht. Paulus zegt daarentegen van zichzelf dat hij niet beschikt over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Hij heeft het over zwakheid en hij noemt zichzelf angstig en onzeker. Hoe kan dat? Paulus was angstig en onzeker omdat hij spreekwoordelijk met de billen bloot moest. Hij moest in een stad die hem onbekend was, aan mensen die hij niet kende en voor wie hij niet wist hoe ze op zijn boodschap zouden reageren, vertellen dat hij helemaal op de verkeerde weg had gezeten. Dat hij fouten had gemaakt en daarvoor Gods vergeving hard nodig had. Hij ging een boodschap vertellen van een man uit Israël, Jezus genaamd, die na ongeveer 3 jaar de komst van Gods koninkrijk verkondigd te hebben, stierf aan een kruis. De kruisdood, de meest schandelijke dood die je maar voor kon stellen. En Paulus kwam vertellen dat Jezus opstond uit zijn graf, dat hij als zoon van God, Messias, redder van de wereld, de dood overwon. Paulus voelde zich, toen hij dit hele verhaal deed, in die grote, populaire havenstad Korinthe, onzeker. Hoe zal dit dwaze verhaal overkomen? Zullen er mensen zijn die er überhaupt iets van aannemen? Of wordt meteen de stad weer uitgestuurd, of nog erger. Wie zal dit gaan geloven? De gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor Romeinen een dwaasheid. Ondanks zijn angst en onzekerheid, ondanks zijn gebrek aan wijsheid en welsprekendheid, is Paulus toch gegaan. Nadat hij Jezus ontmoet had op weg naar Damascus, is hij telkens op reis gegaan. Om die in veler ogen dwaze boodschap van de gekruisigde Christus te vertellen. Want Jezus Christus was zijn gids geworden. Daar, op de weg naar Damascus, toen het licht uit de hemel hem overviel, gaf hij gehoor aan de goddelijke oproep om zich om te keren. Wat Jezus gezegd had toen hij op aarde was, toen hij door het gebied van Zebulon en Naphtali trok, zei hij nu opnieuw, nadat hij Paulus bij naam geroepen had, kom tot inkeer. Keer je om, want het licht is gaan schijnen in het duister van de wereld. Het koninkrijk van God is nabij. Kom, volg mij. Het zijn de woorden die Jezus ook sprak tegen die vier vissers, Simon en Andreas, Jacobus en Johannes. Ook zij worden geroepen om Jezus te volgen. Om ook de komst van het koninkrijk van God in de wereld te verkondigen. En ze zijn meegegaan, deze mannen. Van Paulus weten we dus dat hij angstig en onzeker was. Voor de vier vissers zal het zeker niet anders zijn geweest. Als je nooit anders hebt gedaan dan vissen. In het dorp waar je bent geboren en opgegroeid. Wat moet je dan als een rondreizend prediker je roept? Je roept om het nieuws van God te gaan verkondigen, nota bene. Zonder enige opleiding, cursus of training. Geen boek met handige tips op het gebied van communicatie. Geen personal coach. Oh ja, dat wel natuurlijk. Wie door God geroepen wordt, heeft de beste personal coach die je maar denken kunt. Zijn Heilige Geest. Daar zit de kern van de boodschap van vandaag. Of God die vissers uit Kafarnaüm of die fanatieke christenvervolger Paulus kon gebruiken voor de verkondiging van zijn koninkrijk, dat hing niet af van hun kwaliteiten, hun karakter of hun opleiding. Dat hing maar van één ding af, de kracht van de geest. Toen de vier vissers en later Paulus en nog vele anderen bereid waren gehoor te geven aan de roep van Jezus, toen ze hem als gids accepteerden, dus zich afhankelijk van hem opstelden, hem vertrouwden en gehoorzaamden, zoals je dat met de gids moet doen, toen had de geest alle ruimte om zijn werk te doen. Toen was er geen tekortkoming of beperking meer die de verkondiging van het kruis nog kon tegenhouden. Onopgeleid, onervaren, angstig, onzeker, het is voor God geen enkel probleem. Hij heeft alleen maar gehoorzaamheid en vertrouwen nodig. Het staat vast, Jezus roept ook ons. Ons als gemeente en ieder van ons afzonderlijk. Hij roept u, hij roept jou, hij roept mij. Ook wij zijn bij name geroepen om de wereld te laten weten dat het koninkrijk van God gekomen is. Dat God zijn licht wil laten schijnen over alle mensen. Dat Christus alle mensen wil laten delen in zijn heil, in de heelheid die hij voorgeleefd heeft. Hoe reageert u? Hoe reageer jij op die roeping? Hoe kunnen we laten merken dat God zijn licht laat schijnen over deze wereld? Hoe maken we het goede nieuws bekend, juist buiten de muren van onze kerk? Want daartoe zijn we als kerk geroepen. Dat staat vast. Het is goed om daar af en toe weer eens bij stil te staan. We zijn ook ieder afzonderlijk geroepen om het heil, de wijsheid van God te vertellen in de wereld. Hoe gaan wij met die roeping om? Als de apostel Paulus, voor velen toch wel een soort superheld in het geloof, een eerste klas zendeling die precies wist hoe het zat met God en dat overal vertelde, lijkt het wel. Als zelfs hij zich angstig en onzeker voelt en vindt dat hij nu niet bepaald welsprekend is, dan kunnen ook wij wel heel wat tegenwerpingen bedenken. Sommigen zullen zeggen, ik weet eigenlijk veel te weinig van het geloof om het aan iemand buiten de kerk uit te kunnen leggen. Of, de kaarten zijn toch al geschud. Je weet wie niet gelooft en wie wel, dat ligt toch al zo'n beetje vast. Of, ik ben altijd heel secundair. Ik weet altijd pas achteraf wat ik wilde zeggen. Of, met het geloof en de kerk hoef ik echt niet aan te komen bij mijn buren, mijn vrienden of mijn werk. Redenen genoeg om terughoudend te zijn, angstig misschien, of onzeker. Maar het hangt niet van al die dingen af. Ook wij krijgen, net als Paulus, de kracht van de Geest. De Heilige Geest helpt ons om, ondanks onze angst en onzekerheid, toch het verhaal van Jezus Christus te vertellen. Christus, die redding aanbiedt aan ieder mens. Wanneer we besluiten om gehoor te geven aan Jezus die roept, zoals die vier vissers dat deden, zoals Paulus dat deed, ja, dan kan het gebeuren dat we wel eens in moeilijke situaties zullen belanden. Dat we met onze mond vol tanden staan of met de billen bloot zullen moeten. Wie besluit een pittige bergwandeling te maken onder leiding van een gids, zal ook nog wel eens een misstap maken. Haast te moe zijn om nog verder te kunnen, of denken dat je de top van de berg nooit zult halen. Maar altijd is er die gids aan wie je hebt toevertrouwd, die je moed inspreekt, die je hand pakt om je uit de kuil te trekken, die je kan vertellen dat je echt op de goede weg zit. Wanneer we, net als Jezus, aan de mensen vertellen dat het Koninkrijk van God gekomen is, dan is dat geen gemakkelijke opdracht. Maar wel een die we uitvoeren onder leiding van een gids, Jezus, met onderweg de hulp van de Heilige Geest. En dan kun je soms op heel onverwachte plaatsen terechtkomen. Want om nog even terug te komen op dat kerkkoor, dat er iemand werd weggezet als een stel kneusjes. Je kunt er negatief over doen dat de kerk een plaats is waar mensen zich thuis voelen die elders in de maatschappij niet geaccepteerd worden. Maar in plaats van zwak is het eerder ijzersterk wanneer de kerk erin slaagt mensen die door anderen afgewezen werden een welkom te bieden. Het is iets heel moois dat de kerk met beide handen moet koesteren en volhouden. Ik las een boekje met verhalen van ex-verslaafden. Wat telkens weer terugkeert in hun relaas, dat zij zich welkom wisten bij God. Hoezeer ze al het goede in hun leven ook afgebroken hadden. Stelen, familie bedriegen, hun lichaam kapot maken. Ondanks dat alles mochten ze terugkomen bij hun hemelse vader. Ondanks dat alles waren er mensen, gedreven door de liefde van Christus, die het opnieuw met hen wilden proberen, en opnieuw en opnieuw. Die een helpende hand toestaken, ook was dat al 3 keer tevergeefs gebleken. We mogen dankbaar zijn voor ieder die een plaats vindt in de gemeente van Christus, met al zijn zorgen, met al haar pijn of tekortkomingen. Ik stelde aan het begin van de preek een vraag. Heeft de kerk dan alleen maar wat te bieden aan wie maatschappelijk niet slagen? De kerk heeft hen heel veel te bieden. En dat is een kracht van de kerk. Maar de kerk heeft ook een boodschap aan vele anderen. Voor hen wie leven gewoon zijn gangetje gaat. Zonder al te grote ups en downs. De kerk heeft ook een boodschap voor de geslaagde mensen, de carrièremakers. Denk dan bijvoorbeeld aan een project van een aantal jaren geleden, Zingeving op de Zuidas in Amsterdam. De Zuidas, met zijn talloze hoge kantorencomplexen, is een internationaal zakencentrum. Dominee Ruben van Zwieten wilde daar de onderkant en de bovenkant van de samenleving met elkaar verbinden. Het is namelijk Gods bedoeling dat alle mensen uit de top van het bedrijfsleven, dus sterk in de ogen van de wereld, dat die het goede nieuws van zijn koninkrijk horen, tot en met de mensen in de onderste, ja, niet zo 50, op alle plekken in de samenleving. Licht in de duisternis, dat is wat God wil. Gerechtigheid, onderlinge verbondenheid, dat is zijn koninkrijk. Laat je niet leiden door wat de mensen vinden of door wat in de maatschappij al dan niet geaccepteerd is. Wat men sterk vindt of juist zwak. Want dat alles lijkt maar relatief. In het licht dat God over deze wereld laat schijnen, dan blijken heel andere waarden belangrijk. Jezus roept, neem het besluit om hem te volgen. Vertrouw je toe aan deze gids. Je weet niet wie of wat er dan op je weg komt. Aan wie je het goede nieuws van heelheid en redding dan moet of mag vertellen. Maar je mag zeker weten dat je de hulp krijgt van Gods geest. Het hemelswoord is aan ons toevertrouwd. Laten we het uitdragen, waar we kunnen, want het is geweldig nieuws. Amen. Kinderen, zijn weer terug uit de negendienst. Fijn dat jullie weer bij ons zijn. Dan gaan we nu ons geloof beleiden. Dat doen we staande door het zingen van lied 342, alle versen. Dan gaan we nu naar een filmpje kijken bij het eerste collectedoel, Dorcas.
De unieke talenten die hij aan elk van ons heeft gegeven.
belang van dit doel lijkt me duidelijk. Dus van harte aanbevolen. En de tweede collecte is voor het eigen kerkenwerk. Laten we dan nu danken en bidden. God van licht, dank u dat u heel ons leven in een ander licht stelt. Dank u dat we voor u niet de schijn op hoeven te houden dat we sterk zijn en het wel redden. Bij u zijn we altijd welkom en dat is een grotere rijkdom dan ons werk, onze spullen en zelfs andere mensen ons bieden kunnen. Dank u dat u ons erbij wilt hebben en dat u ons een taak geeft, ook anderen vertellen van uw licht en liefde. Heer, u weet wat we daarvoor nodig hebben. Help ons om ons niet te laten weerhouden door angst of onzekerheid. Ga ons voor als gids. God, onze helper, er zijn tijden in het leven dat er mee zit, dat we ons sterk voelen. Maar er zijn ook perioden dat we het moeilijk hebben, als zorgen ons overvallen. Dank u voor de wetenschap dat ook dan de kracht van uw geest bij ons is, om ons te sterken, ons moed te geven. Wil zo zijn bij degenen die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis. Ook ons verdriet leggen wij voor u neer, verdriet omdat we afscheid moesten nemen van iemand. Al lang geleden of nog maar pas. Wij noemen u de families van mevrouw Frank Ruiter en meneer Frankes. Sta hen bij in deze moeilijke dagen van afscheid nemen en loslaten. Wil een trooster zijn. We bidden u voor mensen die nergens welkom zijn in onze maatschappij. Laat er ook voor hen mensen zijn die een hand naar hen uitsteken, die zich voor hen inzetten, hoe moeilijk dat ook is. En laat ook wij die mensen zijn. We danken u voor al het werk dat Dorcas in veel landen doet, zodat mensen zich kunnen ontwikkelen en hun levens niet voor even, maar voor altijd ten goede keren. Zegen het werk en zegen de gaven die wij daarvoor geven. Help ons allemaal om met open ogen door de wereld te gaan, zodat we zien waar zorgen zijn, zodat we een helpende hand kunnen bieden en uw troost en liefde kunnen laten zien. Geef ons daarvoor de kracht van uw geest. In stilte vertrouwen wij u nu toe wat in ons hart leeft. Samen bidden wij, onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons die schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen we nu ons slotlied, lied 315, vers 1, 2 en 3. Ik zal straks bij de uitgang staan om u te groeten, maar ik geef liever geen hand. Enerzijds omdat ik verkouden ben, dat wil ik u niet aandoen. Anderzijds omdat ik een winterhand heb en dat wil ik mij niet aandoen. Dus open dan uw en jouw hart en ontvang de zegen van onze Heer. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter u om u te bewaren voor de plan van het kwaad. De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer omgeef u als een beschermende muur wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.